Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuig, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 71, en daarvan vers 4, zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min, had ondersteund, kwaar lang verloren, dies doe ik in gezangen, u steeds mijn lof ontvangen. En wat er verder volgt, Psalm 71, vers 4 en vers 12 en 13. 71, vers 4, 12 en 13. aansluiting op de schriftlezing in de morgendienst lezen wij nu samen Jozua 14. Vanmorgen was het Jozua 13, nu Jozua 14. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 105, vers 5. En wij beleiden daarna met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Jozua 14. Dit is nu hetgeen de kinderen Israëls geërfd hebben in het land Kanaan, het welk de priester Eleazar en Jozua de zoon van Nun en de hoofden van de vaderen van de stammen van de kinderen Israëls hen hebben doen erven. Door het lot van hun erfenis, gelijk als de Heere door de dienst van Mozes geboden had. Aangaande de 9 stammen en de halve stam. De 2 stammen en de halve stam had Mozes een erfdeel gegeven op gene zijde van de Jordaan, maar de Levieten had hij geen erfdeel onder hen gegeven. Want de kinderen van Jozef waren 2 stammen, Manasse en Efraïm. En aan de Levieten gaven zij geen deel in het land, maar steden om te bewonen, en derzelfde voorsteden voor hun vee en voor hun bezitting. Gelijk als de Heere Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israëls en zij deelden het land. Toen naderden de kinderen van Juda tot Jozua te Gilgal en Caleb de zoon van Jefune de Kenizziet, zeiden tot hem, gij weet het woord dat de Heere tot Mozes de man van God gesproken heeft in Kades Barnea, ter oorzake van mij en ter oorzake van u. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de knecht des Heeren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden, en ik hem antwoord bracht, gelijk als het in mijn hart was. Maar mijn broederen, die met mij opgegaan waren, deden het hart van het volk smelten. Doch ik volhardde de Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes te dienzelfde dagen, zeggende, indien niet het land waarop uw voet getreden heeft, u en uw kinderen ten erfdeel zal zijn in eeuwigheid, dewijl gij volhard hebt de Heere mijn God na te volgen, en u zie, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaar sedert dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël in de woestijn wandelde, en nu zie, ik ben heden 85 jaar oud. Ik ben nog heden zo sterk, gelijk als ik was, ten dagen toen Mozes mij uitzond. Gelijk mijn kracht toen was, alzo is nu mijn kracht, tot de oorlog, om uit te gaan en om in te gaan. Nu, geef mij dit gebergte, waarvan de Heere te die dagen gesproken heeft, want gij hebt het in diezelfde dagen gehoord, dat de Enakieten al daar waren. En dat er grote vaste steden waren, of de Heere met mij waren, dat ik hen verdreef, gelijk als de Heere gesproken heeft. Toen zegende hem Jozua, en hij gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron ten erfdeel. Daarom werd Hebron aan Caleb, de zoon van Jefune, de Kenizziet, ten erfdeel tot op deze dag, omdat hij volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. De naam nu van Hebron was eertijds Kiriat Arba, die een groot mens geweest is onder de Enakieten. En het land rustte van de krijg. Tot zover de lezing van Gods woord. Belijden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij overgaan, gemeente, tot de bediening van het woord van God, worden wij geroepen om eerst het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente. En we lezen voorafgaande aan de bedoopsbediening het formulier dat in de tijd van de reformatie is opgesteld, waarin het kort wordt uitgelegd wat de Heere van ons en onze kinderen eist en wie Hij voor ons en onze kinderen met onze kinderengemeente, laat ik dat een keer heel duidelijk zeggen, bedoel ik niet alleen de ouders die kinderen hebben, maar ons als gemeente, zo is het bedoeld, ons en onze kinderen. We dopen vanmiddag niet het kindje van Jarko en Wilma. We dopen een kind van ons. Onze gemeente. Dat heeft dus ook huiswerk voor ons als gemeente. Laten we samen het formulier lezen. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken samengevat. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toren zijn, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop door de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, daarmee wordt bedoeld twee partijen betrokken zijn, zo worden wij ook weder van God, door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaat, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggen in Genesis 17, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Voordat wij ons verenigen in gebedgemeente, zingen we Psalm 134 vers 3. Tijdens het zingen wordt Jolien binnengebracht en in haar aanwezigheid zoeken we het aangezicht van de Heere. Samen bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijf, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaat, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zouden jullie willen gaan staan om voor het oog van de gemeente en onder het oog van de Heere God antwoord te willen geven op de volgende vragen die aan jullie gesteld worden. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegen. En daarom moeten wij hem met dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. Daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof, en daarmee wordt de belijdenisgeschriften bedoeld, samengevat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt, uw kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt in de hierboven beschreven leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Vader Hendricks, moeder Hendricks. Gemeente, wij zingen na het amen van de doopsbediening staande Psalm 81 vers 12. Dat doen wij staande voor zover dat mogelijk is. Psalm 81 vers 12. Jolinda Lea Hendricks, ik doop u in de naam des Vaders, in de naam des Zoons en in de naam des Heiligen Geestes. Amen. Wij de drie enige God danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeeft en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaris de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, in deze middag bepaalt u ons als gemeente, met de oproep of van het gebed, bid zonder ophouden. Voor de kinderen van onze gemeente, voor de jongeren van onze gemeente, voor ook die jongeren die in het midden van onze gemeente het teken en zegel van het genadeverbond mochten ontvangen, maar op dit moment van u en van uw woord zijn afgeweken. Bid zonder ophouden. Hoe zouden wij kunnen bidden, Heere, als u ons daarvoor ook niet verwachting schept vanuit uw woord? En hoe zouden wij de kracht ontvangen om te volharden in het gebed, wanneer u ons daarin ook niet voorgaat door de geest der genade en der gebeden? En daarom zijn we in de schaduw van de doopwond ook aangewezen op u, de drie enige God. Ontfermt u zich over ons, ontfermt u zich over de kinderen van de gemeente, ontfermt u zich ook over die kinderen die op dit moment ver bij u vandaan leven, zowel uit het midden van onze gemeente, als ook kinderen, klein en wellicht ook achterkleinkinderen, van hen die vanmiddag met ons zijn samengekomen rondom woord en sacrament. Maar in die verbondenheid, Heere, ons en onze kinderen, bidden we u ook voor die echtpaar in het midden van de gemeente, die geen kinderen krijgen. En wij dragen op aan u met het gebed of u hen ook vanuit de doopsbediening wilt vertroosten door uw woord en geest. Het zij dat zij in ons midden zijn, het zij dat zij vanwege de doopsbediening vanmiddag thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren, omdat het te dichtbij komt, wij dragen hen hartelijk op aan u, met het gebed of u hen ook nabij wilt zijn, in hun worsteling, in hun verdriet, in het dragen van het kruis, de stilte in hun woning en in hun leven. Maar als u spreekt, Heere, dan vervult u niet alleen de leegte die wij ervaren, dan haalt u ons er ook uit. En daar bidden we u ook om. Geef dat u zo met kracht ook in ons midden, als ook in het leven van hen die benoemd worden in het gebed tot u, met kracht uw genade en uw troost wilt laten ondervinden. Gedenk ook ons als gemeente. We komen samen in deze dienst, Heere, waarin we ook onze gaven afstaan voor de huisvesting, voor een nieuwe kerk. U ziet ons ook hier in dit gebouw. En wij dragen elkaar op aan u, maar ook met de bede of u het zo wilt leiden dat deze dienst in alle rust en orde mag verlopen. Maar in het bijzonder, Heere, geef dat we ook in de toekomst, die in uw hand ligt, een plaats mogen ontvangen, waar we ook de ruimte krijgen om als gemeente samen te komen rondom woord en sacrament. Gedenk zo alles wat ook daartoe in het werk wordt gesteld, uit het midden van de gemeente, maar ook buiten onze gemeente. En we denken dan heel in het bijzonder aan de provinciale staten. Geef dat u daarin ook harten wilt neigen en zo uw zorg in het midden van ons wilt bewijzen. Wees ons nabij in deze middag die voor ons ligt, als uw woord wordt bediend. Ga de rijen door, sla niemand over, ontfermt u zich over ons in uw gunst en genade. Geef dat wij mogen ondervinden dat het niet bij geval is dat we op deze plaats door u zijn gebracht, maar ook dat uw woord mee mag gaan in de tijd die voor ons ligt. Het zij dat we als gast hier zijn, het zij dat we als gemeentelid hier zijn en in de komende maanden vanwege onze studie of werk elders verblijven in het buitenland, schenk uw zegen over uw woord en verheerlijk zo uzelf. Hoor onze bede om Jezus wil alleen. Amen. Nog een aanvulling, gemeente, op de mededelingen van vanmorgen. Zoals u meegedeeld is, ligt bij de uitgang een exemplaar van het kerknieuws en ook een uitnodiging voor de gemeentedag. En de aanvulling betreft die mededeling voor de gemeentedag. Ik richt me met name tot die gezinnen in het midden van ons die zich hebben aangemeld om lid te worden van onze gemeente, maar dat nog niet zijn. Natuurlijk bent u uitgenodigd voor die gemeentedag. Meld u aan via de website en lukt het u niet, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Als inleiding op de prediking zingen wij Psalm 37, vers 2 en vers 4. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en uw gaven. zingen na het amen van de prediking Psalm 92, vers 7 en 8. 92, vers 7 en 8. Voor de gasten onder ons in deze weken, zo in de zomerperiode, wordt het Bijbelboek Jozua bepreekt. Vanmorgen met Gods woord verkondigd vanuit Jozua 14. En vanmiddag in deze dienst van woord en sacrament Jozua 15. De kernvers van dit hoofdstuk is vers 13. Dat is ook het uitgangspunt voor de prediking. Jozua 14, vers 13. Toen zegende hem Jozua. En hij gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron, ten erfdeel. De erfenis van Caleb. Dat is het thema waaronder dit hoofdstuk wordt verkondigd. De erfenis van Caleb. Wij letten op de trouw van Caleb. Wij letten op de belofte van Mozes. En we letten tenslotte op de zegen van Jozua. Dus de trouw van Caleb, de belofte van Mozes en de zegen van Jozua. Jullie hebben je dochtertje een prachtige naam gegeven. Ik heb het ook even opgezocht wat de naam Jolin betekent. Misschien weten jullie het zelf, maar ik wil het ook graag vertellen aan de gemeente. De naam Jolin betekent bloem. Nou, dat hebben we vanmiddag gezien. Een bloem van een meisje. Door Gods genade mocht ontkiemen in de tuin van jullie huwelijk naast de twee andere bloemen die er al staan te bloeien. Wat is de Heere dan? Goed. Bloem. Maar de naam Jolin betekent ook iets anders. Niet alleen bloem, maar ook God verzoend. Dat betekent de naam Jolin ook. God verzoend. En voor de betekenis van die naamgemeente moesten wij vanmiddag niet kijken naar het lieve snuitje van Jolien, prachtige meisje, maar naar het doopvond. Waarin ook tegenover Jolien werd uitgelegd, en het is aan Jarko en Wilma, als God die tijd hun geeft, om dat ook concreet uit te leggen aan haar, als ook aan Jelle en Julia, dat ze met God verzoend moeten worden door het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. En laat het ons gebed zijn als gemeente, en ik kijk ook met een schoon oog naar de grootouders en overgrootouders die achter het gezin zitten. Laat het ons gebed zijn dat Jolien in de loop van haar leven mag zeggen: ik ben met God verzoend. Dan doet haar leven recht aan hoe ze heet. En heeft de Heer zijn belofte willen waarmaken in haar hart en in haar leven. Een naam met twee verschillende betekenissen. Bloem en God verzoend. Dat geldt ook voor de naam Caleb. Een naam met twee betekenissen. Wel met een groot verschil tussen Caleb en Jolien. Als het gaat om de naam Jolien, dan heb ik meteen die naam voor u vertaald. Maar de naam Caleb is een Hebreeuws woord, wat in de tijd van Caleb dus niet vertaald hoefde te worden. De eerste betekenis van deze naam, en sommigen onder ons zijn me in hun gedacht al voor, is hond. En ik kan me direct ook voorstellen dat u dan op, als u dat hoort, misschien wel voor het eerst, direct bij uzelf denkt: welke vader of moeder haalt het in zijn hoofd om een kind dat hij van de Heer heeft gekregen? Want dat is het toch? We krijgen onze kinderen van de Heer hond te noemen. Er zijn er onder ons die dan ook meteen vervolgens verder gaan in hun gedachten zeggen: ja, maar dominee, wacht even. Caleb betekent inderdaad hond. Maar u weet ook dat een hond in de tijd van de Bijbel een onrein dier is. En klinkt dat ook niet op verschillende momenten door in belijdenissen, vooral in het Oude Testament? Denk aan die tere en ontroerende belijdenis die Mephibozet doet. Maar die David hem laat halen naar het koninklijke paleis en Mephibosheth alle recht heeft om te vrezen voor zijn leven en voor het leven van zijn kinderen, omdat het in de tijd van Mephibosheth gewoon was om alle nakomelingen van de vorige koning, en in dit geval van koning Saul, waar Mephibosheth een zoon van is, uit te moorden. En ongetwijfeld heeft Mephibosheth dat ook gedacht. Hij beleidt dat later ook in het paleis van David. Op het moment als de klop op de deur valt in het huis van Mephibosheth, die ergens woont in een dorpje in Israël. En een man op de stoep staat die zich bekend maakt als de knecht van de koning. En tegen Mephibosheth zegt: ik moet u halen in opdracht van de koning. Dat Mephibosheth bij zichzelf denkt: de laatste dag is geslagen. Nu verrekent koning David die openstaande rekening. Vanwege mijn vader Saul, die tijdens zijn leven voortdurend op jacht was. Op zoek was naar David, om hem om het leven te brengen. En uit wraak komt David nu verhaal halen. En moet ik en mijn kinderen mee naar Jeruzalem om daar in het openbaar terechtgesteld te worden. Maar als Mephibosheth dan binnenkomt in het paleis van de David en David aan hem bekend maakt dat hij gedenkt aan het verbond dat hij gesloten heeft met Jonathan en de goede tierenheid van dat verbond, dan is het Mephibosheth die het beleidt. Wie ben ik dat gij omziet naar een dode hond als dat ik ben? Wel, daar heb je het inderdaad, het staat daar ook in het Hebreeuws. Wie ben ik dat gij omziet naar een dode Caleb, hond, als dat ik ben? En toch gemeente, en dan zit ik meteen bij de tweede betekenis van die naam Caleb, toch is dat niet de reden waarom de ouders van Caleb hun zoontje deze naam hebben meegegeven. Hond, onrein, onwaar. Nee, het is gebruikelijk in de wereld van de Bijbel, maar ook buiten Israël, in de tijd van het Oude Testament, om in de naam die je geeft aan je kind een wens mee te geven. En vaak wordt die wens dan gekoppeld aan een mooi symbool, bijvoorbeeld een bloem. Of een dier. En het symbool van een hond in de tijd van de Bijbel is niet in de eerste plaats onrein, maar trouw. Wij kennen dat ook. Die uitdrukking die wij wel eens bezig voor iemand: hij is zo trouw als een hond. Sommigen onder ons hebben daar meteen ook een beeld bij. Als u zometeen uit de kerk komt, als u een hondje mag hebben of een hond mag hebben, dan zal het u waarschijnlijk net zo vergaan als dat bij mijn ouders vergaat. Op het moment dat ze terugkomen naar hun huis en ze hebben een hondje, dan ligt dat hondje in de vensterbank of op de bank met zijn pootjes of voor het raam te wachten op zijn baas. En dan zeggen we tegen elkaar: kijk dan. Zo trouw als een hond. Want dat is de wens die deze ouders hebben meegegeven aan hun kindje. Dat hun kind, hun zoon, trouw zal zijn in zijn leven. En u vindt die betekenis trouwens ook terug in de Bijbel. Ik noem maar één voorbeeld. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 8 vers 13. Dat is de geschiedenis van Elisa. Elisa die bezoek krijgt van een van de topambtenaren van het paleis in Damascus, de koning van Syrië. En die koning is ernstig ziek. En hij stuurt zijn generaal, zijn rechterhand, naar Elisa met de vraag aan de profeet: Elisa, is deze ziekte ongeneeslijk of mag ik herstellen? En Hazael, zo heet deze man, stelt die vraag dan aan Elisa. En Elisa zegt tegen Hazael: de koning zal niet beter worden. Hij zal sterven. Maar Hazael ziet dan aan het gezicht van Elisa dat er wat aan de hand is. En hij vraagt dat ook aan Elisa: waarom kijkt u zo bedrukt? Waarom kijkt u zo verdrietig? Wel, zegt Elisa, het grijpt me aan om u hier te ontmoeten. Want ik weet dat u als een instrument van Israëls God wordt gebruikt om mijn volk zometeen te pijnigen, te tuchtigen en te kastijden. En die gedachte grijpt Elisa aan. En dan is de reactie van Hazael naar Elisa: wat is uw knecht? Ik die een hond ben. Knecht, dienstbaar, hond, trouw. Maar dat zijn trouwens maar schijnwoorden, gemeente. Van Hazael komt terug in Damascus en de koning vraagt direct aan hem, wat heeft de profeet gezegd? Koning, zegt Hazael, u wordt beter. En eindigt dat hoofdstuk op een hele aangrijpende manier. Kort daarna dompelt Hazael een deken in het water en legt dat over het gezicht, over het gelaat van zijn doodzieke meester. En hij sterft onder die deken. Het waren mooie woorden, uw knecht. Maar het leven van deze man maakte duidelijk dat zijn leven niet in overeenstemming was met zijn belijdenis. Maar Caleb, een wens en een gebed die zijn ouders hebben meegegeven, dat uw kind trouw, betrouwbaar, integer zal zijn. En welke ouder wenst dat zijn kind niet toe? En voedt zijn of haar dochter of zo niet zo op, dat je eerlijk bent, niet liegt, niet lelijk praat. Welke vader of moeder leert het niet aan zijn kind om ook voorzichtig te zijn? Zet een wacht voor mijn lippen. Om integer te zijn op school. Buitenschool. Ik ga ervan uit, gemeente, dat Caleb in zo'n sfeer is opgegroeid. Hij is trouwens afkomstig uit de stam van Juda, stam met een belofte. Maar hier in dit hoofdstuk ontmoeten we Caleb wanneer hij al op hoge leeftijd gekomen is. 85 jaar is Caleb geworden als hij weer opnieuw voor Jozua komt te staan. Het zijn twee goede oude bekenden. Maar dat niet alleen, twee goede vrienden, oude bekenden. Het zijn ook geestelijke vrienden van elkaar. De Heere heeft door de belofte die hij meegegeven heeft aan het volk Israël ook een geestelijke band gelegd tussen Jozua en Caleb. En dat bleek vooral op het moment dat Jozua samen met Caleb en de andere 10 verspieders in opdracht van Mozes erop uit werden gestuurd om het beloofde land van Israël te verspieden. Het was nog niet zo lang geleden dat ze uit het land Egypte waren uitgeleid. Caleb was toen 40 jaar oud. Hij zal ongetwijfeld al een gezin hebben gehad, want hij is volwassen naar de maatstaven van die tijd. Heeft ook kinderen gekregen, zo horen we ook in dit hoofdstuk. Hij staat daar met zijn huis. En heeft dus ook al die machtige daden van de Heere gezien, de 10 plagen waarmee de Heere Egypte sloeg. Caleb heeft gehoord het gehuil van de Egyptenaren toen dat in die nacht dat uitbrak, omdat de engel des verderfs op een dodelijke manier huis hield onder de Egyptenaar. Caleb heeft gestaan aan de oevers van de Schellezee. Caleb heeft over de bodem van die zee gelopen en kwam droogvoets aan de andere kant. En Caleb stond daar ook te juichen en zong onder aanvoering van Mirjam en de andere vrouwen over de machtige daden van de Heer, Exodus 15. Caleb werd met zijn gezin gebracht door de Heere bij het gebergte Sinaï. Caleb werd door de Heere gebracht bij Massa en Meriba, waar hij zout, brak water ontving en dat veranderde op Gods bevel in zoet water. Caleb stond aan de grenzen van het beloofde land. En samen met Jozua ging hij dat beloofde land in. En dat moet ongetwijfeld wat hebben gedaan, gemeente. Je gaat met z'n 12 weg. Uit elke stam een verspieder. Caleb uit de stam van Juda. Een verspieder uit de stam van Levi, die stam die we vanmorgen tegenkwamen. Een verspieder uit de stam van Issachar. Maar op dat moment, als je dan dat vijandige gebied intrekt, dan vallen opeens die verschillen allemaal weg. Want je verkeert in hetzelfde gevaar. Je deelt de ervaringen met elkaar, wat je ziet. Machtig land, prachtig. De Heer heeft geen woorden van te veel gezegd. Je komt daar trouwens ook binnen in de oogsttijd. Mooiste moment, het voorjaar, het gewas begint uit te lopen. Je mag ook die grote druiventrosser uit Engedi meenemen. En onderweg deel je met elkaar of verspieders je wedervaren wat je gezien hebt. Maar het wordt onderweg aan Jozua en Caleb ook duidelijk dat zij er iets anders in staan dan de andere 10. En dat wordt ook openbaar als we daar staan bij Mozes. Ze moeten een antwoord geven, zo staat het in onze vertaling. Dat betekent, ze doen verslag van wat ze gezien hebben. En dat verslag luidt tot en met de laatste, ene laatste regel, één op één hetzelfde als met dat van de andere 10. Het is een prachtig land. Heerlijk, mooi, vruchtbaar, zegenrijk. Maar in dat laatste regeltje gaan de wegen uit elkaar. 10 verspieders zeggen tegen het volk Israël, er is één maar. In dat land zijn reuzen, Enakieten, houdt u dat even vast, Enakieten. En vaste, dat betekent ommuurde steden, vestingen, met torens, dikke muren, zware poorten, gewapende soldaten. Dat heeft God niet verteld. Toen die ons uit Egypte leidde. De Heere sprak over een land van overvloeiende van melk en honing. Maar de Heer had niet gezegd, er zijn ook reuzen. Machtige volken. Sterke steden. En nu komen we erachter dat God dat niet vertelt. En nu zijn we gewoon bedrogen. Want kijk eens om u heen. Zo staan die 10 verspieders daar onder dat volk. Kijk eens om u heen. Nou, daar staan die gezinnen. Net als hier vanmiddag. Allemaal kleine kinderen, moeders, vaders, bejaarde mens. En wie van jullie, zo staan die 10 verspieders daar, heeft ooit een strijd geleverd? Hebben wij een getraind leger in ons midden? God heeft ons bedrogen. Laten we teruggaan naar Egypte. Misschien hebben we nog een kans dat we binnen kunnen komen in het land van Egypte. Zo niet, dan zijn we gedoemd om hier in de woestijn te sterven en blijft er niets van het volk over. Caleb stond daartussen, 40 jaar oud, met zijn gezinnetje. En die kinderen zien hoe de mensen die boos worden, stenen gaan rapen om hun vader voor hun ogen te stenigen. Die zien hoe Mozes en Aaron zich voor de Heer op de knieën werpen. Maar hoe God zich laat gelden in zijn gericht en in zijn oordeel. Caleb stond daartussen. En als dan die slag geslagen is, dan komt het volk tot inkeer en tot berouw. En ze zeggen, we hebben gezondigd. Laten we toch maar het beloofde land intrekken. En ondanks dat Mozes en Jozua daarvoor waarschuwen samen met Aaron, gaan ze dat beloofde land in en ze worden met dezelfde gangen weer uitgeslagen. En vele mensen sterven. Jozua en Caleb zijn daar getuigen van. En dan begint die zwerftocht, gemeente. 40 jaar. 40 jaar. En wat gebeurt er in die 40 jaar? Wel, laten we Caleb maar zelf even aan het woord. Kijkt u even met me mee. Als hij hier staat tegenover Jozua, dan zegt hij het, vers 8. Maar, mijn broer, hij zegt die mannen, die verspieders, die ongelovigen, mijn broederen, die met mij opgegaan waren, deden het hart van het volk smelten, maakten het hart van het volk bang. En dan zegt Caleb niets meer. Maar we weten meteen wat hij bedoelt. Wat is er met die broeders gebeurd, Caleb? Nou, die heb ik. Eén voor één. Moeten begraven. Naast al die andere duizenden van 40 jaar en ouder, die naar het woord van Gods bevel, naar Gods oordeel, in de 40 jaar dat dit volk door de woestijn zwerft, gestorven zijn. Ik stel me maar gewoon heel eenvoudig voor, gemeente, zoals dat nu bij ons tegenwoordig gaat. Ik hoop dat u de goede krant leest. Dan houdt u denk ik ook de pagina in de gaten met de rouwadvertenties. En ik ben echt nog niet oud, maar het is me in de achterliggende jaren al zo vaak overkomen dat je dan een pagina openslaat en dat je denkt, wacht, is die ook al overleden? Docenten van school, ambtsdragers met wie je gediend mocht hebben in een kerkraad. Verre familieleden. Bekende, oud-gemeenteleden. Om nog maar niet te spreken van een kerkblad dat je thuis krijgt. Kerkblad van Urk, Sliedrecht, Berkendam. En in elk kerkblad staat er wel een overleden. Dan zie je soms bij je naam in één keer een flits van gesprekken, van momenten. Nou, Caleb had in zijn tijd geen krant en kerkblad. Maar opeens komt een van die kinderen binnen die zegt tegen Caleb: vader, moet u eens horen. Hij is ook, was hij niet een van die verspieders die samen met u in Canaan is geweest? Hij is overleden. Dat is een van mijn broeders, kind. Dat is een van mijn broeders. Hoort u daarin de pijn die doorklinkt? Het verdriet. En wat voor pijnlijke momenten heeft Caleb in de achterliggende jaren wel niet meer meegemaakt? Mag ik vanwege de tijd maar één pijnlijk moment nog even noemen? Dat moet hem ontzettend hebben aangegrepen. Dat is dat moment bij Jericho. Als die stad neergehaald wordt door de hand van de Heere. Caleb staat ertussen en hij juicht. En hij ziet dat als een bevestiging en het begin van een vervulling van Gods belofte. De Heere doet ons dit land erven, kinderen. Maar een paar dagen later is Caleb er ook getuige van dat het leger van Israël geslagen wordt door Ai. En als dan Jozua op enig moment tot zijn zinnen is gekomen en in opdracht van de Heeren het volk voor Gods aangezicht roept en het lot wordt geworpen, is de eerste stam die aangewezen wordt, Juda, de stam van Caleb. Zie hem daar staan, met zijn gezin. Dan sta je binnen de grens van het beloofde land. Dan heb je gehoord, er is een ban in het volk. Dan wordt het lot geworpen. Dan kijk je om je heen, welke stam wordt geraakt. Zou het Zebulon zijn? Is het Naftali? En dan valt het lot op jouw stam. En dan moet je met je gezin achterblijven. De rest neemt afstand, Juda. Wat doet dat met je als mens? Ik denk dat Caleb wel eventjes naar zijn kinderen heeft gekeken, toch? Het zal toch niet waar zijn dat een van mijn kinderen in Jericho wat heeft weggehaald? Dan valt het lot op Achan, een familielid van Caleb. Dan krijg je de opdracht van God om een familielid met zijn vrouw en kinderen te stenigen. Zal hij dat met een glimlach hebben gedaan? Het wraak. Voor op dat moment ook iets doorklinkt. Eén van mijn broederen. Dan word je ouder. Al die mensen die je gekend hebben, die zijn overleden. Dan sta je op je 85ste voor het aangezicht van Jozua. U merkt wel aan mijn gemeente dat me dit ontzettend heeft aangegrepen. Wij zijn vaak onder de indruk van grote verhalen, van ingrijpende bekeringsgeschiedenissen. We kijken dan vaak naar jongeren en jongvolwassen mensen die soms krachtdadig door de Heere uit de wereld worden getrokken. Maar in de loop van de ambtelijke jaren, mag ik dat vanmiddag gewoon maar eens in alle eerlijkheid in uw midden leggen. Toen ik begon als predikant was ik daar ook op uit. Die grote verhalen, prachtige bekeringsgeschiedenis. En als u nu meer dan 20 jaar in het ambt staat, heb ik meer respect gekregen voor ouderen ook in ons midden, die aan het einde van hun leven met hun hart en met hun mond Psalm 71 vanmiddag konden meezingen. Gij hebt mij van mijn kindse jaren geleid en onderricht. maar ook met dat gebed. Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. Wat hebben ze al niet meegemaakt, toch? Je hoeft toch niet oud te zijn? Pak zijn klassenfoto tevoorschijn. Om te zien wie er al overleden zijn. Leg je trouwboek eens vanavond op tafel. Wie waren er op de trouwdag? En wie zijn er niet meer? Denk aan je belijdenisgroep. Ik denk even aan de mijne. Het grootste deel van die groep leeft nu in de wereld. Hoe zit dat met de klas waarin jij zat toen je afscheid nam van de lagere school? Van Ichtes, van de Udemans, van het Verlodenstein College. Waarom ben jij hier? Misschien waren dat wel je vrienden toen. Met wie je ook meeging naar plaatsen waarvan je weet, daar mag ik niet komen. En jij zit hier. Maar dat zijn wel je vrienden, toch? Je moet nog vaak denken aan mijn vriendengroep. Dan mag ik het ook even wat dichterbij halen? Zou Caleb nooit gedacht hebben aan zijn familie, Achan? Er is toch bijna geen familie ook onder ons. Maar een familielid of complete delen van de familie. Niet meer wandelen in het spoor van het woord. En ik denk ook even aan die ouderen. Mag ik gewoon maar even heel concreet worden, gemeente? Ik denk aan die ouderen toen ik op kennismakingsbezoek was in Sliedrecht. Kom je in een kamer bij ouderen. Hangt daar aan de wand zo'n grote familiefoto dat gegeven werd ter gelegenheid van de 80ste verjaardag of 50-jarig huwelijk. En dan sta je daar samen met een oudere of een ouder echtpaar bij. Wordt natuurlijk eerst verteld, dit zijn mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En dan valt het opeens stil. Dan maak je het regelmatig mee dat er gezegd wordt, geen van mijn kinderen gaat meer naar de kerk. Begrijpt u mijn opmerking net? Respect hebt. Alsof vader of grootvader, grootmoeder of overgrootmoeder volhardt in het navolgen van de Heer. En ik citeer nu even letterlijk Caleb. Kijkt u even met me mee naar vers 9 bijvoorbeeld. Daar zegt Caleb en hij citeert dan Mozes. Omdat u volhardt hebt de Heere mijn God na te volgen. En het staat tot 3 keer toe in dit hoofdstuk. Alsof de Heere zegt, ik weet het Caleb. Ik weet het. Ik weet wat je tussen je 40ste en 85ste allemaal hebt meegemaakt. Je hebt volhard om de Heere uw God na te volgen. Dat is uitzonderlijk, gemeente. Uitzonderlijk. Ik zit ondertussen in het tweede punt. Waarom is dat uitzonderlijk? Wel, leg het leven van deze 85-jarige man is naast het leven van andere ouderen in de Bijbel. Mag ik even maar 3 namen noemen, ook vanwege de tijd? Denk eens aan Isaac, die zo mooi begon met zijn huwelijk. Hij bad tot God om een vrouw. En in de weg van Gods leiding kreeg Isaac Rebecca uit Gods hand. Die troostte Isaac vanwege het sterven van zijn moeder. 2 godvrezende mensen die in de weg van het gebed verwachting hebben van Gods beloften. En na verloop van jaren raakt Rebecca in verwachting en samen gaan ze in het gebed terug tot de Heer. En ze ontvangen die belofte. Maar als Isaac oud is geworden en nauwelijks meer kan zien, laat hij zich niet meer leiden door Gods belofte, maar door zijn maag. En zegt hij tegen Esau, joh, als jij zorgt voor een bord lekker eten, dan zal ik ervoor zorgen dat je de eerstgeboorte zegen krijgt. Een godvrezende man. Een godvrezende man. Maar hij volhardde niet in het navolgen van de Heer. Wat denkt u van Noach? Zijn omgeving verklaart hem toch voor iemand die niet goed bij zijn hoofd was. Midden op het droge, terwijl er nergens in de buurt een beekje of een rivier is, gaat Noach een groot schip maken. 120 jaar timmert die man. Alsof zijn leven ervan afhangt. En als ze dan met mooi weer de mensen in een avond even langskwamen, dan zeiden ze tegen Noach: Noach, schiet het al op, joh. Ik kan beter naar huis timmeren, toch? Zonde van dat hout. Maar Noach zei: God komt met zijn gericht, waar is die dan? Vorig jaar zei je dat ook al, 20 jaar geleden zei je dat ook al. We weten van onze vader dat je het 60 jaar geleden ook al zei. Maar als Noach door het gericht van de Heer is heen geleid in de ark der behoudenis, struikelt hij in de valstrik van overdadigheid en drinkt hij zich dronk op zijn oude dag. En hoe zat het ook alweer met Salomo? Die zich op hoge leeftijd liet leiden door de zonde van de seks. En ondanks zijn hoge leeftijd niet genoeg had aan één vrouw. Godvrezende mens, ziet u nu hoe uitzonderlijk het is als Caleb daar staat? Waar haalt die man de kracht vandaan om te volharden? Want Caleb is net als Noach, Salomo, Isaac, een kind van Adam, toch? Nou, hij zegt het tegen Jozua als hij daar staat voor het aangezicht van Jozua. Kijkt u maar even met me mee, het staat in vers 12. Caleb komt dan terug op de belofte van de Heere. Die belofte heeft God aan hem gegeven toen hij tegenover die 10 verspieden zei: en toch is het woord van God waar. Al die reuzen, die sterke steden, ze zijn als niet in de ogen van de Heere. Hij is betrouwbaar. Het was de Heere die toen zei tegen Caleb: Caleb, omdat je volhard hebt om mij na te volgen, ontvang je zelf met je eigen handen de belofte van een eigen erfdeel uit mijn handen. En Salomo, Caleb zegt er dan in vers 12, als hij staat tegenover Jozua: geef mij dit gebergte waarvan de Heere te die dagen gesproken heeft, want gij hebt het te diezelfde dagen gehoord, dat de Enakieten al daar waren, dat er vaste grote steden waren. En er komen de woorden: of dat de Heere, en ik vertaal het nu maar letterlijk, met mij mogen zijn. Hé, hey, nou hoor ik toch iets doorklinken van twijfel, toch? Jozua, mag ik dat deel, maar zal de Heer wel met mij zijn? En dan ga ik vanmiddag niet boven staan, gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat. Ik kijk ook met een schuin oog naar de ouderen in ons midden. Nu hoorde vanmiddag doorklinken het respect als gemeente ook voor u mogen hebben. Maar wat kan het je ook aanvechten, toch? Als je om je heen al die mensen ziet wegvallen. Die je zelf ook weet, het duurt nog even. Misschien nog maar een jaar. Een paar jaar. En dan zal ik ook moeten sterven. Nou, daar hoef je geen 80 voor te zijn. Mag ik het even heel persoonlijk maken, gemeente? Afgelopen zomer werd ik 50. We zaten zo met kinderen buiten, op mijn verjaardag. En het was fijn, het was ook heel gezellig. En een van de kinderen zei toen heel direct, in de kring van ons gezin: vader, een beetje urkers nog, va, u bent nu 50. Het grootste deel van het leven zit erop, toch? Daar loop jij toch niet voor weg voor zo'n vraag? Of denk je dat je voor eeuwig hier blijft? Er komt direct een andere vraag erachteraan. Kunt u sterven? Nu Nu laat ik het antwoord wat ik gaf binnen de beslotenheid van het gezin. Maar ik geef deze anekdote even mee voor mijn leeftijdgenoten. Als ook voor hen die nog jonger zijn dan 50. Ik word geen 80. Niet iedereen wordt 85. De meeste mensen die ik in de loop van de jaren begraven heb, werden geen 80. Waren jonger. En als dat naar je toe komt, dan begrijp je toch die kader. Tenminste, als wij goed lezen wat er staat. Ik vraag het me af of we het goed lezen, maar daar kom ik zo wel op terug. Dat het je dan aangrijpt. Joshua, ik ben zeker van die belofte van de Heere. God is betrouwbaar. Maar het is voor mij nog maar de vraag of de Heere dan met mij zal zijn. Die worsteling. Wel gemeente, laten we deze woorden even in het verband lezen. Kijk u met me mee naar dit vers. En ik lees vers 11 erbij. Er staat, ik ben nog heden zo sterk gelijk als ik was ten dagen toen Mozes mij uitzond. Nee, dat is geen opschepperij van iemand die 85 is en denkt dat hij nog 18 is. Want het staat hier in het verband. Met sterk bedoelt Caleb sterk in het navolgen, in het volharden om de Heere na te volgen. Waarom kan die man dat zo zeggen? Omdat hij in de navolging van de Heere door de beproeving en de aanvechting geworteld is geraakt in de belofte van de Heere. En als hij dan zegt tegenover Joshua, ten ware dat de Heere met mij geweest is, dan moet u de woorden niet lezen als een misschien, maar dan horen we het geheim van die volharding in deze belijdenis doorklinken. Het is een belijdenis als de Heere er niet bij was geweest, Joshua. Als God mij niet op deze plaats had gebracht, dan was ik onderweg ook gestruikeld, omgekomen en vergaan. Dus geen opschepperij, maar een man die vanuit de nood van het leven zijn houvast gevonden heeft in de betrouwbaarheid van Gods belofte. Kijk, zo wil ik nou oud worden. Ik wil niet oud worden. Ik wil graag zo oud worden. Midden in die verleidingen die ook oudere mensen en jonge volwassenen en volwassenen omringt. Midden in de pijn die je hebt vanwege verlies, verdriet, sterfgevallen. Midden in de aanvechting als je 's nachts niet kan slapen omdat je weet het sterven nadert met de dag. En hoe is het dan om God te ontmoeten? Dat dan het gebed van de psalm die we zongen, psalm 71, opklinkt tot God. Verlaat mij niet, terwijl mijn kracht vergaat. Kijk, dat is nou een echo van dat gebed hier in de belijdenis van Caleb. Als God er niet was geweest, Joshua, dan had ik hier niet gestaan. Dat ligt niet aan zijn belofte. Maar dat ligt, kijkt u even met me mee, gemeente, wat er staat, dat ligt aan de Heere. En u weet onderhand wat die naam Heere betekent. Ik ben met je, Caleb. Als hij die heet, ik ben met je, met mij niet was geweest, had ik hier niet gestaan. Daar ligt nou de troost in de eerste plaats voor ouderen in het midden van onze gemeente of onder onze gasten. Mag je dat zo zeggen? Als je getuige bent van de doop van je kleinkind of achterkleinkind. Als je getuige bent van de doop van de kinderen van een kind van de gemeente. Dat de doop vanmiddag ook naar je kwam. Op die woorden, maar wanneer wij somtijds in zonde vallen, dan komt het toch in een flits voorbij. In zonde vallen, toen ik 40 was, 60, 70. Wat kun je ook last van de zonde hebben als je 85 bent, toch? Je leven wordt steeds meer begrensd. Je kan steeds minder naar buiten, erop uit. Maar om de wereld te ontmoeten hoef je de deur niet uit te gaan. Dat komt op vanuit je hart. Dat je door genade vanmiddag Caleb mag bijvallen. Kijk, dat mag ik nou niet ontkennen, heren. Als u er niet bij was geweest. had ik hier vanmiddag niet gezeten. Had u me vanmorgen niet aangetroffen op mijn knieën, worstelend met uw belofte, wilt u met me meegaan ook in deze dag? Had u me niet aangetroffen toen ik uit de nood van mijn leven en mijn hart schreeuwde tot u, o God, verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. We zitten in het derde punt onderhand, gemeente, en dat is dat Caleb ook niet alleen dat erfdeel krijgt. Kijkt u maar even met me mee voor de laatste keer naar ons vers, maar dat er heel nadrukkelijk staat, toen zegende hem Joshua. En hij gaf Caleb, de zoon van Jefune, Hebron ten erfdeel. En loopt het even door, dan staat in vers 14, daarom werd aan Hebron, aan Caleb, de zoon van Jefune, en dan staat er opeens iets achteraan, de Kenizziet, ten erfdeel gegeven. Wat bedoelt de Bijbel met Kenizziet? Wel, dat is een van de volkeren die niet behoren bij het volk Israël. De Bijbelschrijver laat in het midden hoe Caleb, die afkomstig is uit een ander volk, Kenizzieten, een plaats heeft gekregen in het midden van Israël. Maar dat maakt het wonder eigenlijk nog groter, vindt u niet? Dat deze Caleb, in tegenstelling tot hen die rechtstreeks afkomstig zijn van Abraham, Isaac en Jacob, hier mag staan en beroep mag doen op de belofte van de Heer. En dat niet alleen, ook de zegen van Joshua mag ontvangen. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Caleb, die staat dat, hij valt terug op de belofte van de Heere, die al meer dan 45 jaar met zich meedraagt. En wat is die belofte zo vaak beproefd in de achterliggende jaren, maar nu is het moment gekomen dat Caleb daar mag staan. Het land wordt verdeeld, de loten worden geworpen, maar Caleb zegt tegen Joshua, Joshua, voordat het lot wordt geworpen, kom ik eerst met de belofte van de Heer en ben dan terug bij u. Voor mij hoeft geen lot geworpen te worden. Ik mag mijn deel opeisen op grond van de belofte. Welk deel eis je op? Nou, we zullen eens even rustig rondkijken in Canaan. Ik moet natuurlijk ook even denken aan mijn kinderen en klein en achterkleinkinderen. Ik ben al 85 jaar. Nou jongens, wat is het mooiste stuk van het land? Waar vind je de meest vruchtbare akkers? Wat geeft jullie, nee, weet u wat Caleb zegt? Geef mij het meest gevaarlijke deel. Het deel waar de Enakieten, daar heb je ze weer, de reuzen. Die sterke steden staan. Waarom zegt Caleb dat? Nou, wat klonk er 45 jaar geleden met de kring van die 10 verspieders? Het is een vruchtbaar land, maar God heeft niet gezegd, daar zijn Enakieten en vaste steden. En Caleb zei toen, je hebt gelijk, die zijn er, maar de Heere heeft het beloofd. Hoe het gaat gebeuren, dat is aan God. Maar hij zal ons dat land geven. Is het niet God die gezegd heeft, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn? En dan staat Caleb 45 jaar verder en hij zegt niet tegen zijn kinderen en kleinkinderen, nou jongens, we zijn nu binnen, we gaan even de buit verdelen. Ik zal even met jullie meedenken voor de toekomst. Nee, dan zegt Caleb tegen Joshua, je hoort daar ook iets in doorklinken van het triomf van het geloof toch? Tegenover het ongeloof van die 10 verspieders. Geef mij dat deel maar waar die Enakieten zijn. Die vaste steden. Want het gaat mij niet om de zegen voor die toekomende. Maar het gaat me om de eer van God. God is betrouwbaar. En dan zegent Joshua. Dat is geen wens, maar dat is de zegen van de Heer. En hoe luidt die zegen van de Heer? De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zei u genadig, Caleb. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. En hij geef aan het einde van de strijd tegen die Enakieten en sterke steden zijn shalom. Kijk, dat is nou sterf in de belofte, toch? dan is sterven erven. Amen. Wij de Heere danken en bidden. Heilig uw woord door uw geest in ons hart en leven. In het leven van Jolien. Geef dat ze niet zal bloeien in deze wereld. Carrière zal maken. Een mooi leven ontvangt naar de maatstaven van deze tijd. Maar dat zal bloeien van genade. En recht zal doen aan hoe ze heet. Met God verzoend. Zodat de belofte van Psalm 92, ook in het leven van dit kleine meisje, door uw geest wordt vervuld. Geef dat in haar het leven van haar ouders, grootouders, overgrootouders. Schenk dat in het leven van ieder van ons. Wees in het bijzonder met de ouderen van onze gemeente hier, of thuis of op een andere plaats met ons verbonden. Geef, Heere, dat ze met hart en mond de laatste woorden van Psalm 92 konden zingen. Tegen de achtergrond van het leven, waarvan uw woord ons voorhoudt en zij het ook kunnen beamen. Het is niet anders dan moeite en verdriet. Maar desondanks mogen geen onrecht in God vinden. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn verlosser. O God, vertoef, verlaat mij niet. Hoor zo ons gebed. Om Christus wil alleen. Amen. De slotpsalm gemeente is Psalm 89 vers 7. 89 vers 7. Met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.